U luistert naar het programma Een uur bij uw gebuur. Goedemiddag, luisteraar van dit 16e uur op deze zondag 18 januari 1981. Vandaag worden wij geconfronteerd met symbolen en daden die de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog weer voor de geest halen. Het hakenkruis wordt door sommigen weer gedragen als versiering. Ook op enkele platenhoezen ziet men dit symbool staan, als ook het teken van de SS. Dit is waarschijnlijk omdat de meeste van hen zich niet bewust zijn van de verschrikking die achter deze tekens schuilgaat. Maar veel dramatischere gebeurtenissen uit de laatste maanden dringen zich op. In ons land en in buurlanden zoals Frankrijk zijn er weer veelvuldig aanslagen op Joden en gastarbeiders. Ook het racisme neemt dus toe. Het geweld staat aan onze voordeur. Sommige individuen trachten de jeugd wijs te maken dat de verschrikkingen uit de periode 1940 tot 1945 fictief en getruckeerd zijn, waardoor de misleiding wel eens zou kunnen zorgen voor nefaste gevolgen. Omdat het meestal beter is te voorkomen dan te genezen, zouden wij de geburen onder u, die ons iets kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog, en vooral over hun belevenissen willen vragen ons te schrijven. Zodoende kunnen wij contact met hen opnemen voor een interview. Ons adres is en blijft Radio Zonien, postbus 24, 1990, Te Hoeilaert. Op woensdag 7 januari hadden we een gesprek over de Tweede Wereldoorlog met Marcel de Kok, wonende op het gemeenteplein Te Hoeilaert. Hij gaf voor onze micro een eerste getuigenis van zijn belevenissen uit deze zwarte periode. Marcel, vertel ons eens even wat de gevoelens waren toen die bewuste 10e mei de Duitse kanonnen begonnen te schieten.
Ja, die 10e mei... Zoals iedereen waren we verbouwereerd. Dat was een ontzaglijk feit. Hè. Een aanval van Duitse vliegers op de luchthavens. Iedereen stond natuurlijk verbouwereerd. Hè. Dat is iets om niet te vergeten.
En langs welke kanalen vernam u dus dat de Duitsers begonnen waren met hun aanval? Was dat radio, waren dat kranten of hoe kwam dat tot bij u?
Ja, de radio en de pers, dat was natuurlijk met grote, zware titels. Hè. Dat is niet alledaags. Dat was, de radio natuurlijk was eerste hè, met nieuws.
En als 16-jarige... Toen ging je nog naar school, veronderstel ik. Hoe was als 16-jarige onder kameraden of onder dingen, hoe gingen de gesprekken over de komende evenementen of de evenementen die bezig waren? Ging je nog naar school enzovoort?
Ja, ik ging in Wolle, in de vakschool, waar nu nog veel jongens gaan, Don Bosco. Ik leerde daar het beroep van aanzetter, hè, in de drukkerij.
En hoe gingen de gesprekken over de oorlog met de andere medeleerlingen?
Ja, dat was natuurlijk het gesprek van de dag, hè. Zo, de oorlog, dat was overstelpend. Ik herinner me niet de gesprekken, maar de atmosfeer, dat was natuurlijk het enige waar men over sprak toen, hè. We hebben dat beleefd, we hebben dat gezien, we hebben daar gebombardeerd, we hebben daar natuurlijk een gezond, een breed oordeel hadden wij er nog niet over, hè. We waren veel te jong daarvoor.
Misschien moeilijk om te herinneren, maar de eerste geruchten van bombardementen, welke delen van het land werden eerst gebombardeerd, of toch die u zich nog herinnert, wat waren de eerste aanvallen van de Duitsers of de eerste vernietiging?
Ja, wat er feitelijk aan het front gebeurde, dat wisten wij zo goed niet. Hè. We wisten wel dat overal de vliegvelden gebombardeerd waren, dat wisten we. Maar voor de rest, in details hadden wij daar zo geen overzicht over. Hè.
Ik vind het ook belangrijk om daar ook even over te praten. Ik blijf er misschien wat aan hangen, maar het is toch belangrijk om het eens een beetje te vergelijken. Als we nu 16 jaar zijn, dan gaan we naar Bals, dan leven we eigenlijk, Bals 5 en zo verder. We leven eigenlijk nogal veel in de luxe. Hoe was een 16-jarige, of wat had een 16-jarige als vermaak in die dingen in uw tijd?
Ja, vermaak. In die tijd, ik herinner me, een kermisbals. Een toneelopvoering door de harmonie enzovoort. Dat was natuurlijk veel minder dan vandaag. Hè.
En wat was de muziek waar je naar luisterde? Of was er niet zoiets gelijk dat we nu disco hebben en zo? Was er in die tijd ook zo'n soort muziek?
Ja, dat was de tijd van de slagers, geloof ik. Hè. Twee ogen zo blauw en daarbij die molen en zo. Een heel andere zaak dan nu, hoogtij vierde.
Begint de oorlog op volle toeren te draaien en dan gebeurt er hier iets. Ik bedoel, dan op zekere dag gebeurt er hier iets bij u. Vertel ons er eens over.
Ja, in 1943 kregen we een bevel om ons te melden in de Naamse straat, om gekeurd te worden, hè, in verband met de werkstelling, verplichte tewerkstelling, hè, in Duitsland.
En dat was dus door de Duitsers, hè? Dat was een bevel dat u door de Duitsers was gegeven. En naar waar ging u dan?
Hoe bedoelt u, ter keuring of?
Ja. Nee, ik bedoel dus, als u dus gekeurd was en zo, waar ging de reis naartoe dan?
Oh ja, dat ging dan naar Mannheim. Mannheim in Zuidwest-Duitsland.
En wat was uw taak daar?
Ik moest daar gewoon in een drukkerij, als gast, als aanzetter werken.
En u logeerde waar? Of hoe kwam u daar aan een dak boven uw hoofd?
Ja, aangezien ik alleen als vreemde was in een grote drukkerij, kon men voor mij geen kamp oprichten. Hè? En ik werd gewezen naar, of verwezen naar een bepaald hotel in Mannheim.
U kwam aan in Mannheim, een rustig stadje in het midden van de oorlog, of was er meer te beleven?
Een rustige, feitelijk meer een brandende dan een rustige stad. De nacht voordien waren de geallieerden komen bombarderen. En daar waren nog brandende huizen en zo, ja. Dat is een indruk heeft dat.
Ja, dat kan ik geloven als je aankomt tussen de ruïnes. Je hebt ons verteld dat je daar 2 jaar geweest bent. Hoe viel het werk in het algemeen en die dingen mee? Ik bedoel, probleemloos of voelde je dat je in het Derde Rijk zat eigenlijk?
Feitelijk was het normaal. Ik voelde me daar niet slecht bejegend of zo. De omgang met de Duitsers, dat was heel gewoon.
En wat werd er daar zo gedrukt in die drukkerij? Wat was het werk? Was dat ook heel gewoon of waren daar dingen bij die speciaal waren voor de oorlog zelf?
Ja, in het algemeen vond ik dat toch nogal gewone werken. Dat was voor grote firma's, veel brochuren en boekjes, affiches, allerlei. Speciaal werken. Opvallend was misschien het feit dat er ransoneringsregels gedrukt werden. Maar verder weet ik toch niet dat er sensationele dingen gedrukt werden.
En de propaganda, de Duitse propaganda, drong overal door, langs radio, langs affiches en zo. Zijn er daar dingen die u zich herinnert, die u gezien hebt?
Ja, ik herinner me dat er veel propaganda gemaakt werd, langs affiches, beschilderde treinen enzovoort, muren waar slogans op stonden, dat het Derde Rijk moest zegevieren enzovoort, dat herinner ik me.
En kwam dat niet, gaf dat een speciale indruk, deed dat griezelen, zette dat aan tot nadenken, ik bedoel, het gebrul van Hitler langs de radio, de zoetvoice, de gubbels, spitsjes en die dingen meer, hoe kwam dat over?
Ja, het is wel een kwestie van een atmosfeer. Je wordt het gewoon en je weet alle dagen wat je zo ongeveer mag verwachten. Hè. Je weet op voorhand dat een veldslag of een luchtslag, dat het altijd het voordeel van de Duitsers is. Hè. Op dat ogenblik, als je in het Derde Rijk bevindt, dan is dat zo. Hè.
Maar je blijft ervoor niet minder Belg, of word je meer Belg als je erin zit? Wij zijn nu in dit moment, kunnen we niet zeggen dat we allemaal nogal nationalisten zijn of chauvinisten. Wordt men niet een beetje chauvinistisch in zo'n toestand?
Dat heb ik niet zo speciaal gevoeld.
Dus dat bracht niks... Geen extra gevoelens van meer Belg zijn of zoiets, dat bracht dat niet.
Nee, eerder gevoel, zo, wij allemaal buitenlanders, wij voelen ons een beetje in hetzelfde bootje. Hè. Wij voelen ons een beetje solidair onder elkaar. Maar speciaal Belg, nee, dat heb ik niet. Daar heb ik geen last van gehad.
Had je in die tijd ook contact met, want je spreekt van andere buitenlanders, met andere buitenlanders, zo ja, bij welke?
Ja, wij kwamen veel in contact met Hollanders, Fransen. Dat was wel het meest voorkomende bij ons daar.
En was er echt een contact, ik bedoel een soort van, zullen we zeggen, solidariteit onder de buitenlanders?
Niet speciaal onderstreept, nee, maar we zagen elkaar, maar dat waren geen afspraken of geen vergaderingen of zo, niet speciaal iets georganiseerd door de buitenlanders of zo, nee, niet.
En was er enige vorm van ontspanning, ik bedoel, was er cinema kijken bij of weet ik veel, een of andere vorm van ontspanning, in Duitsland misschien een of andere stoel gaan bezoeken of zoiets in die tijd?
Ja, in mijn geval, de ontspanning die de Duitsers konden genieten, bijvoorbeeld cinema of in de zomer ergens aan een aan een strand gaan, aan de Rijn, gaan een bad nemen of zoiets. Het zuiden, wat de Duitsers konden doen.
En wat soort, herinnert u zich naar een titel van een film die u gaan kijken bent toen?
Ja, Das Bad aus der Tanne, een kleurenfilm, Die Goldene Stad, met, ik weet niet meer met wie.
Dat heeft zo geen belang, maar.
Christina Söderbaan. Ja, Baron van Münchhausen. Dat is ongeveer en een paar filmen met Sarah Leander en zo, waarvan de titels me niet ontsnappen.
En de voorfilmen, wat was dat?
Die Duitse Wochenschau. En een tekenfilm. Zo, dat was ongeveer de grote film vooraf ging.
En wat was de inhoud van die Duitse Wochenschau? Wat kreeg je daar te zien?
Hoofdzakelijk krijgsverrichtingen, oorlogspropaganda. Zo, dat was de hoofdschotel.
Nu dat we het dat we toch wat verder in het gesprek zitten, u hebt dan eens geprobeerd om vakantie te krijgen in de drukkerij. Maar dat is niet gelukt.
Ja, ik had als ik 8 maanden in Duitsland was, had ik de patroon gevraagd of het mogelijk was van een toelating te geven, een hulpschein. En die man vond, was daar niet enthousiast over.
En wat is er toen gebeurd?
Ja, ik had op 20 kilometers van Mannheim had ik kennis gemaakt met een jongen van Maleisen. Die in een bakkerij werkte. En op zekere dag vertelt die jongen me, zeg, wij zouden graag naar huis gaan, hè, maar zonder toelating, normaal kunnen we dat niet doen. Maar vandaag heeft mijn bazin een bezoek gehad van de Gestapo, die hebben naar mij gevraagd. En nu zijn we verplicht om er van onder te buizen.
En hoe bent u er dan van onder gemuist? Hoe is dat gegaan?
Ja, met de trein en een klein plannetje in ons hoofd om de grens over te steken, de Duitse-Landse grens. We hebben dat geprobeerd, we hadden goed plannetje, maar de schildwacht die was daar niet op aangeduid op dat plannetje. En die heeft ingegrepen.
En dan werd u terug naar Duitsland gebracht, maar dan meer naar de drukkerij. Maar waar dan?
We zijn aangehouden in de trein naar Berlijn, in de plaats van de trein naar Mannheim, die we moesten nemen. En daar zijn we dan in Hannover in de gevangenis afgeleverd en aan de zorgen van de Gestapo toevertrouwd.
Het was een soort van strafkamp, een gevangenis eigenlijk.
Ja, eerst na een paar dagen in het gevangen. Is er een veroordeling gekomen, dan zijn we tot 3 weken strafkamp veroordeeld. Wij wisten natuurlijk niet wat dat precies inhield. En we waren toch niet te pessimistisch.
Maar wat hield het tenslotte in? Wat was daar? Wat is daar voorgevallen? Want het heeft 3 maanden geduurd, geloof ik. Hè?
Mijn kameraad heeft het geluk niet gehad om die 3 maanden uit te zitten, want na 5 dagen was hij overleden. Hij heeft een absces in zijn keel gekregen en in zo'n strafkamp, als je ziek bent en je geneest van jezelf, goed, geneest je niet, dan sterft je. Het is wat hem overkomen is.
En dan vielen we u daar eigenlijk al in tussen enorm veel buitenlanders.
Ja. En het merkwaardigste is, de eerste dag dat we daar waren, zijn daar 5, 6 kerels die buitengedragen worden in de kist. En wat er een dag op zitten, die jongen die zegt, mijn kameraad zegt, als jij hier 3 weken moet zitten, vrees ik voor u ook, zegt hem. En 5 dagen nadien was hij vertrokken. En ik heb mijn 3 maanden uitgedaan. Heb ik al gezegd dat we 3 weken gekregen hadden. Het is dan 3 maanden geworden, omdat na 3 weken tyfus uitgebroken was in het kamp. En zo dus niemand wordt in quarantaine gehouden. Maar alhoewel uw 3 weken voorbij zijn, dan blijft het regime hetzelfde.
Maar als er tyfus uitbreekt, dan moet de hygiënische toestand daar vreselijk geweest zijn, of toch heel slecht?
Ja, er waren doden, maar precies hoeveel, dat weet ik niet. En de uiterlijke tekenen van tyfus, ik herkende die niet. Ik wist niet wie tyfus had en wie niet.
Jij bent er niet een slachtoffer van geweest, van tyfus?
Ja, ik weet het zelf niet. Ik heb een dag ziek geweest en buikloop gehad en zo, maar ik weet feitelijk niet.
En werd dat daar verzorgd of dat werd ook zomaar gelaten? Ik bedoel, buiten die quarantaine werd daar geen speciale medische zorg toegediend?
Nee, als je tekenen van gelijk welke ziekte vertoonde, werd je afgezonderd en dat was alles, maar niet verzorgd.
Waren de straffen daar zwaar? Ik bedoel, was de discipline, werd dat daar met ijzeren hand vastgehouden en zo, ja, wat op welke manier?
Ja, met de matrak en een keer een dreigement met een revolver en zo. Maar het slagen, dat was er overvloediger dan het eten, dat is wel zo.
Laten we dan teruggaan, want ik wil dat u dan terug naar... naar mama gekomen bent na het strafkamp. Dus na de 3 maanden strafkamp bent u terug naar Mannheim gereisd. Of u moest terug naar Mannheim, maar dat ging ook zo gemakkelijk niet, dacht ik.
Nee, ik moest niet terug naar Mannheim. De Gestapo zegde, jij gaat nu in de fabriek werken, hè, hier in Hannover. Hè. Je bent hier en je kunt hier werken. En ik verstoutte me om de vraag te stellen, mag ik niet terug naar Heidelberg? Heb je geld, zegt die kerel. Ja, zeg ik. Maar in feite had ik er geen. Ik heb me toen naar een lager, dat zijn de barakken van de arbeiders, begeven waar ik wist dat er een Oeilander zat. Ik zeg, ik kan die kerel uit. Nodige vragen, hè, om die reis te betalen, hè, dat hij me dat voorschiet. Hè. Maar ik kom daar en ik verneem daar van die mensen dat die jongen in verlof gegaan is. Ik zeg, ja, wat nu gedaan? Ik zeg, ik ga proberen, hè, van een beetje geld te maken van de kleren die ik hierbij heb. Hè. Ik zeg, heeft hier niemand een pullover nodig of een hemd of zakdoeken of wat weet ik. Hè. Totdat ik aan mijn 20 mark was. Hè. En ik legde uit, hè, dat ik zo absoluut geld nodig had. Hè. En dat was dan op een minimum van tijd toch in orde. En toen heb ik me natuurlijk gehaast om voor 5 uur uit Hannover te zijn. Want dat was de limiet dat ik daar mocht blijven. Nou, anders was het terug aangehouden en de geschiedenis er beginnen.
Wij horen geregeld, want we hebben het nu over de Gestapo. De Gestapo had de limiet gesteld van 5 uur. Nu, bon, het woord Gestapo is dat, maar in die tijd toen ze werkelijk in actie waren, wat betekende SS, Gestapo en die dingen meer? Wat als je daarvan te horen kreeg of als iemand u aankondigde dat Gestapo er geweest was of er kwam of zo, hoe kwam dat over?
Het hangt er vanaf, als je met de Gestapo kennis gemaakt had en je hoorde nadien dat woord, dan had je altijd rillingen in je rug. En ik kan u verzekeren dat het geen klein bier was. Je had er echt schrik van.
Nee. Heb je er kennis mee gemaakt met de Gestapo?
Ja, het strafkamp waar ik over gesproken heb, dat was onder leiding van de Gestapo. De SD is een onderafdeling van Gestapo.
En de SS, was dat hetzelfde of was het iets anders?
Ja, SS, dat waren meer strijdtroepen. Hè. De speciale politieke soldaat was het, de SS.
De Gestapo, dat was een soort van politiedienst.
Geheime staatspolitie, hè. Ja.
terwijl u die hele tijd in Duitsland zat, hoe was het contact en op welke manier hield u contact met het thuisfront?
Ja, langs brieven, langs de post was regelmatig contact. We kregen brieven van zuster of broer of van vader of moeder en we schreven op tijd terug. Tot in de periode van de bevrijding in 1944, dan was het gedaan. Tot april 1945, dan was er geen contact meer.
Die brieven, zowel die u verstuurde als die u kreeg, ik denk dat die gelezen werden, hè?
Ja, daar ben ik zeker van. Want elke bladzijde van de brieven die je kreeg, dat was altijd vaag in het groen of in het rood. Of hier en daar een zin uitgekrapt volledig of een stukje uitgesneden. Dat was duidelijk dat de censuur daar tussen zat.
En hoe kwam dat eigenlijk? Want ik veronderstel dat u geen staatsgeheimen naar huis schreef. Maar wat was er dan zo belangrijk in die brieven dat uitgekrapt werd?
Ja, je kunt altijd op bedekte manier proberen iets te vertellen waarvan je zeker bent dat het niet mag gelezen worden. Of onhandig iets schrijven zonder erg, dat de censor niet goed vindt. Hè?
En u zegt dus juist dat in die laatste periode, die laatste maanden, u geen contact meer gehad hebt met thuis. Hoe kwam dat?
Ja, eens de geallieerden hier in bezet gebied, dan was er geen verbinding meer. Hè. Voor front gaat de brief, de post gaat niet door front. Hè. Dat was natuurlijk.
Ja, en de oorlog was dan eigenlijk is opgehouden met de geallieerden. En dan bent u naar huis gekomen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe bent u hier vertrokken en hoe bent u hier aangekomen? En hoe was de ontvangst?
De Amerikanen stelden vrachtwagens ter beschikking waar 50, 60 gedeporteerden plaats mochten opnemen. En ik weet niet tot op welk punt ergens aan een statie, ik weet niet meer in welke stad, werden we afgezet en daar mochten we de trein verder nemen tot in Brussel. Ik herinner me de ontvangst hier in Brussel. Er was volk aan de trein, maar er was geen enthousiasme. Dat was precies een sfeer van verdacht. Precies dat het allemaal geen zuivere gevallen waren die terugkwamen van Duitsland. Want er was natuurlijk ook het feit van de collaboratie. Hè. En daar was geen onderscheid tussen collaborateurs of deportees of krijgsgevangenen. De atmosfeer, ik herinner me, was koud.
Het was eigenlijk het verwondert mij een beetje, want het was eigenlijk het einde van een vreselijke periode. Voor u persoonlijk, bracht dat geen gevoel van geluk mee?
Ja, natuurlijk, dat is een overstelpend gevoel. Hè. Je bent 2 jaar weg geweest, Je weet dat de mensen, dat uw ouders, uw familie in onzekerheid is sinds 8-9 maanden. Natuurlijk, het is moeilijk uit te leggen, want je hebt er lang naar gewacht.
Zij ook, en dan komt u hier in Hooiwaard aan. Hoe is het hier dan verder afgelopen?
Ja, ik ben bij een gebuur geweest, herinner ik me. Familie van Gaston Lauwers. En ik heb daar gevraagd om mijn familie te verwittigen voor dat ik niet zomaar voor hen stond. Hè. Dat zou kunnen nadelige gevolgen gehad hebben. Hè.
Maar, fijn, dus dan bent u terug thuisgekomen. En we hebben het daar juist even gehad over, buiten de micro dan natuurlijk, over de Joden. U hebt tijdens de oorlog geen weet gehad en u was niet alleen van de Jodenvervolgingen.
Het is te zeggen, ik wist dat de Joden vervolgd werden. We zagen ze alle dagen verdwijnen, hè, zolang dat we hier in België waren. Maar we wisten niet wat er met die mensen gebeurde. Ze verdwenen gewoon, zonder uitleg. Zij zelf wisten misschien min of meer iets, maar wij wisten totaal alleen maar dat ze verdwenen.
En u hebt dus 2 jaar in Duitsland gezeten in de oorlog. U hebt daar juist verteld dat ook de Duitsers dat niet wisten.
Daarvan ben ik zeker, dat er veel, veel Duitsers daar geen weet van hadden. Ik heb in Duitsland nooit een Jood gezien. Ze waren niet te zien. Ze waren allemaal op bepaalde plaatsen, we weten, in de beruchte kampen gezet. De gewone mens, misschien de mensen die dicht in de omgeving van bepaalde kampen woonden, wisten misschien iets. Maar vele, vele Duitsers wisten niet echt wat er gebeurde.
En die eerste beelden, ik weet niet of u zich dat herinnert, wanneer bent u voor het eerst niet alleen met klank, maar geconfronteerd geweest met de beelden van die kampen? En wat deed u dan?
Ja, de eerste keer, dat was langs de film. In de cinema werden beelden vertoond van de Amerikaanse nieuwsdiensten, of Franse of Engelse diensten, ik weet het zelf niet, maar dat was de eerste keer dat we met die gruwelijke beelden kennis maakten. En toen waren we echt bewust wat er feitelijk gebeurd was.
Ik zou er direct mee willen aansluiten. Het is misschien een moeilijke vraag, maar wij worden vandaag geconfronteerd met wat men het neonazisme is gaan noemen. Een soort van, laten we zeggen, wind van mensen die beweren dat het allemaal opgezet spel geweest is en dat die concentratiekampen nooit niet bestaan hebben en die Jodenvervolging dat nooit niet bestaan heeft en zo. Wat is uw reactie daar tegenover?
Ja, dan kan ik even goed beweren dat Napoleon niet bestaan heeft ook, want ik heb die ook niet gezien, hè, maar ik ben toch helemaal van kop tot teen overtuigd dat die man bestaan heeft en dat hij een grote rol gespeeld heeft in de geschiedenis. Ik heb hem nooit gezien, maar zo gelovig ben ik toch nog. Ik denk dat de jongens die nu nazi willen spelen, dat ze feitelijk niet weten wat ze doen. Ze spelen met een gevaarlijk wapen. Het ware best dat ze zich concentreerden op andere zaken, want het is werkelijk vernietigend, ellendig. Het is hels, die geest van nazisme. Als ze iets meer moesten weten, zouden ze veel voorzichtiger zijn. Daarvan ben ik overtuigd.
Ook de tekens komen terug, dus aanhalingstekens in de mode. Het hakenkruis bijvoorbeeld. Wat doet u het zicht van een hakenkruis?
Ja, vroeger hadden de mensen schrik voor de duivel. En het beeld van de duivel dat bezorgde een gruwelen. Zoiets is voor mij het takenkruis vandaag.
Wat ziet u erachter?
Een gebrek aan voorlichting. De jongens weten niet feitelijk wat ze doen. Ze zijn niet ingelicht.
Ik bedoel, wat ziet u achter het hakenkruis? Welke synoniemen zou u zetten achter dat symbool? Bedoel, bijvoorbeeld agressiviteit of wat roept dat op als gedrag, het hakenkruis of de alle andere dingen af?
Ja, ik denk dat het is, we willen dwars zijn tegen wat geldt als echt en goed, wel, wij verwerpen dat gewoon zo. Het hakenkruis, dat is voor hen een uitlaat, zonder dat ze beseffen wat het feitelijk betekent, maar ze weten dat het niet graag gezien wordt, hè. Zo, dus daar gaan we een beetje mee spelen, we gaan daarmee een beetje tarten. Dat denk ik, dat de mentaliteit van sommige van die jongens is.
Wij zijn nu een hele tijd na die periode. We zijn in 1981 gearriveerd. Is er nog een herinnering aan die tijd? Ik bedoel, in het dagelijkse leven, in uw dagelijkse doen, tijdens uw werk, weet ik veel, komen sommige van die dingen nog bij u op? Leeft u daarmee of is dat helemaal weggevaagd?
Weggevaagd zal dat nooit zijn. Dagelijks leef je daar niet mee. Maar dat zijn indrukken die absoluut gemoogd tot 200 jaar worden en alles vergeten zijn. Maar ik geloof niet dat je dat vergeet.
En wanneer u, bij ons gaat het nogal over de rug, denk ik, maar wanneer dat u hoort spreken over oorlogsdreiging of beelden ziet van oorlogen in andere landen, we gaan ze niet opnoemen, maar er zijn er genoeg, langs televisie en kranten en zo verder, wat doet u dat?
Het is een terugkerende ellende weer. De situatie die we gekend hebben, die overal, als het hier niet is, is het ergens anders, maar het houdt niet op. Het is een liedje zonder einde. Spijtig. Een triestig liedje, maar het bestaat.
Maar staat dat even ver van u als dat bij ons? Ik bedoel, wij hebben leren leven met televisie. We zijn geboren als een televisie geboren werd. Voor u is de televisie nog altijd iets waar je een beetje vanaf kunt staan. Oorlog op televisie, dat raakt ons in zoverre dat het televisie is. Maar gaat het bij u verder?
Ja, ik denk dat wij dat meer realistisch aanvoelen, hè. Mensen die vallen, die omvergeschoten worden door even mensen, dat is nu even triestig dan 150 jaar geleden. Dat blijft in wezen altijd hetzelfde. Dat is de grote miserie.
We kunnen dit gesprek misschien eindigen met laatste vraagje, een klein vraagje. Als er met uw ervaring in de achtergrond een of andere goede raad is die u aan de jeugd van vandaag, die eigenlijk toch maar in de volle luxe leeft, als er één goede raad is, welke zou dat dan zijn? Een goede raad die u zou kunnen geven.
Wees voorzichtig en denk ook aan de anderen. Ze zijn even goed als jij zelf.
Luisterde naar Een Uur bij Uw Gebuur, een programma van Rick en ik. Tot volgende week.
Radio Zonium blijft als u dat wil. Reeds meer dan 7 maanden klinkt dit geluid door uw radiotoestel. Radio Zonium, een snel groeiende lokale radioomroep met reeds meer dan 1600 leden. De 2000 tegemoet. Bouw mee met ons aan de toekomst. Zekerheid voor jouw favoriet. Wettelijkheid voor jouw favoriete radiostation. Word lid, bel nu 657-3976. Radio Zonium blijft als u dat wil.